Ja, oké, we gaan weer verder. We gaan naar 1 Korinthe 15. En het hoofdstuk over de opstanding, ja. En we zijn vorige keer gebleven bij vers 34. En nogmaals, ik wil even niet te lang stilstaan bij alles. Maar het is een behoorlijk hoofdstuk, ja. 58 versen. En nu, we hebben vorige keer al gezien, ja, dat hij dit schrijft, heeft te maken met vers 12, ja. Omdat er zijn mensen, er zijn sommigen onder u, dat er geen opstanding der dood is. Nou, Paulus laat dan zien wat het gevolg daarvan is, hè. Daar heb je zeven gevolgen van. En één daarvan is natuurlijk dat wij dan nog steeds in onze zonde zijn. Ja, als dat niet geen opstanding der doden zou zijn. Nou, we gaan verder naar vers 35. Want daar zijn we gebleven. En dan zegt hij: maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gelijk pats, gij dwaas, zegt hij erachteraan. Ja? Gij dwaas. Ja, ijdel in hun gemoeten zijn de heidenen. En hij spreekt tegen de Korintiërs. Nou, die zitten dus bij Athene, de wijsheid, ja. En we hebben net gezien ook, ja, toen ze over de opstanding hoorden, toen liepen ze weg. Van, nou ja, we zullen al hiervan horen, ja. Omdat vanwege het feit, dat lichaam, dat stelde in de ogen van hun ook niet veel voor. Dat was inderdaad de oorzaak van alle problemen. En dat vergaat gewoon. En hoe het dan daarna gaat. Nee, Paulus zegt, wacht eventjes. Dus de vraag is, vanuit hun gezien dan, de mensen die, ja, wij zijn bekend met opstanding. Ik bedoel, ik ben christelijk opgevoed. Ja? En dan weet je gewoon dat Christus is aan het kruis gestorven en hij is opgestaan. Je weet, het is gewoon heel gewoon. Ja? Maar als je midden in het heidendom komt en er is nog helemaal niks van Christus bekend over de kruis en opstanding, en je zit in die duisternis met hun eigen theorieën, verhalen en bedenkingen, ja, met allerlei theorieën hoe het hierna zal zijn, dan is de vraag inderdaad, ja, oké, maar hoe zullen ze dan opgewekt worden? Ja, wij weten het. Maar dat is voor hun een hele logische vraag. En een hoedanig een lichaam zullen zij komen? Nou, en dan zegt Paulus, ja, maar luister dan eventjes, kijk nou eens even om je heen, ja. Gij dwaas, vers 36, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hij noemt degene die dat zo'n vraag stelt, dwaas. Omdat, als je nou even goed oplet en kijkt om je heen, dan kan je het weten. Weer zoiets, we hadden net al over, dat vanuit de natuur leert God ook de opstanding. Kijk, als je nou naar buiten kijkt, dan zie je die boom is helemaal kaal. Ja? Maar we weten, over een aantal maanden, dan gaat hij op onverklaarbare wijze, gaat hij weer bloeien. Terwijl hij nu is hij dood. Is hij niks. En dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Ja, hij zegt, als je om je kijkt, je hebt de aarde, het valt in de grond, het rot weg, het gaat dood. En dan komt er weer leven daarna. En dan zegt hij eigenlijk, wil hij mee zeggen, dus, en daarna komt er leven, zo zal het eigenlijk ook bij de opstanding zijn. Ja? Zo ook met het lichaam. Hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Nou, als je geen verstand hebt van biologie en al dat soort dingen, geeft niet, want we hebben de Bijbel. Dus als je even kijkt naar Johannes 12, vers 24. Want, ja, wij zaten vanochtend aan het eten en dat was wel grappig. En dan, we hadden van die broodjes, sesamzaad is dat, hè? En het hele bord, ik had het broodje op en je zit, oh, het lag helemaal vol met die kleine sesamzaadjes. Ik zeg tegen de vader, dat zijn toch zaadjes? Ja, dat zijn zaadjes. En dan denk ik, ja, die liggen daar. Nou, als ze over een jaar, ik leg ze in een kommetje en een jaar in de kast leg, dan zien ze nog steeds zelf uit. Met niks. En dan liggen ze 10 jaar. Je kan ook naar een zadenwinkel met allemaal zakjes met zaden. Je kan het rustig 10 jaar laten liggen, gebeurt er niks. En dan gebeurt het wonderlijke. En dat is wat de Heer Jezus zegt in Johannes, wat zei ik, 12 vers? 24, ja. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Dus dat zaadje waar ik het net over had, dat sesamzaadje, als ik dat na 10 jaar in de grond stop, dit is toch niet te geloven, dan sterft dat, En dan gaat het bloeien. Nou, dat is eigenlijk wat ook dus met het lichaam gebeurt, ja. Dus gaan we terug naar 1 Korinthe 15. Ons lichaam wordt ook gezaaid. Ons lichaam is in feite een zaad wat gezaaid wordt. Dat is wat Paulus hier leert. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorveld van tarwe of van enig der andere granen. Dus als Paulus ook in vers 36 zegt, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. Dat betekent, als we de volgorde aanhouden wat hier staat, dat je het hebt eerst dood, 1, en dan na de dood krijg je het leven. En dat is met het zaadje ook, het gaat dood en dan wordt het levend. En dat is in vers 37, dan krijg je natuurlijk, wat zien we daar staan? Je zaait het, dus Paulus wil dus duidelijk maken hoe het met de opstanding zal gaan met ons, ja. Want ze weten niks, hè? Daar gaat het om. Hetgeen gij zaait, dus als wij een zaadje zaaien, kijk dat sesamzaadje, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe een sesamzaadplant eruit ziet. Maar bedenk maar een ander zaadje, bijvoorbeeld een zonnebloempitje. Nou, dat gooi je in de grond, maar er komt iets heel anders uit als wat je in de grond gestopt hebt. Er komt iets anders uit, dat is wat hier staat. Kijk, je zaait dus niet het lichaam dat worden zal, maar een bloot graan, alleen dat graankorreltje. Maar wat eruit komt, is een totaal ander verschijnend lichaam, noemt hij dat hier. Nogmaals, met het oog op ons, zegt hij dat. Neemt hij dit voorbeeld uit de natuur. Zie je naar het voorbeeld van tarwe of enig andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk hij wil aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Dus kijk, het is God die heeft het bepaald wat het worden zal. Dat doet hij niet elke keer natuurlijk. Want we weten nu, een zonnebloemzaadje, daar komt die zonnebloem van 2 meter hoog uit. Ja? Maar God heeft dat ooit met de schepping zo bepaald. Ja? Uit dat zaad komt dat, en uit dat zaad komt dat, en uit dat zaad komt dat. Er komt een lichaam uit, een plant, een eikel. Kijk eens wat voor een eikenboom eruit, een beukenzaadje. Wat een gigantische boom eruit komt. Ja? Dat is dat lichaam wat eruit komt, wat gezaaid is door dat zaadje. Ja? Maar God geeft het zoals hij het wil, het lichaam. En hij bepaalt hoe het er al zal uitzien. En zo is het ook bij de opstanding. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. Ja? Je ziet hier heel mooi staan eigenlijk al het levende, alles wat leeft hier op aarde is in een aantal categorieën ingedeeld. Je ziet het, de Bijbel heeft overal antwoord op. Dat is namelijk het mensenvlees. Je hebt de beesten, dat zijn de beesten die op aarde lopen. Je hebt het vlees van de vissen, die leven in het water. En van de vogelen, en die leven in de lucht. 4 soorten, waarvan de mens natuurlijk de uniek is. Maar je ziet, ze hebben allemaal hun eigen vlees. En waarom zegt hij dat hier zo? Ja, omdat het heeft te maken met dat lichaam. De een, het lichaam van een zaadje, ziet er zo uit dat eruit komt, en bij die zo. En het heeft te maken met hetgeen waar die functioneert. Dus een vis, ja, die kan niet hier in het gras buiten leven. En een koe kan niet in het water leven, onder water. Daar is zijn vlees, zijn lichaam, niet geschikt voor. Ja? Elk vlees is zo gemaakt, zodat het kan functioneren in de omgeving waar hij dus leeft. Waar hij hoort te leven. En alleen daar kan hij ook leven. Dat is zijn omgeving. En het heeft ook met ons mensen te maken. Wij kunnen hier leven. Maar als wij naar de ruimte willen, nou u weet, kijk maar wat er allemaal moet gebeuren om daar te komen ten eerste. En om daar ook te zijn. Er moeten heel veel dingen voor, want wij kunnen dat van nature niet, want dat is niet onze natuurlijke omgeving. Daar is ons lichaam niet geschikt voor. Dus oké, dan gaan we verder. En er zijn hemelse lichamen, wat je ook trouwens je ziet staan in vers 19, dat je ziet ook als je naar de evolutie denkt. Ja? Je ziet hier heel duidelijk 4 categorieën die gewoon naast elkaar bestaan. En niet dat het een volgt het ander op, ja? Maar goed, dat is wat anders, een ander verhaal. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een ander is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Dus hier zie je ook weer in verband met de leefomgeving. Alleen, we hebben ook allemaal, die lichamen hebben ook allemaal hun eigen heerlijkheid, hun eigen uitstraling, zeg maar, ja? Een eigen heerlijkheid noemt de Bijbel dat. Of een eigen glorie. De glorie of de heerlijkheid van de appelboom. Ja, dat zijn ja, die appels eigenlijk, ja. En de glorie en de heerlijkheid van de perenboom, dat zijn die peren die kunnen we eten, ja. En daar kijk je naar, mooi. Dus zo heeft iedereen zo zijn eigen glorie en heerlijkheid. Nou, en als we nou kijken naar vers... En dan zie je bijvoorbeeld vers 41. En een ander... Andere is de heerlijkheid de zon, en een andere is de heerlijkheid de maan, en een andere is de heerlijkheid de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Nou goed, Maat heeft op visserij gezeten, dus die weet heel veel van sterren. Ja, dat kan zo, maar je ziet ook, er zijn verschillende sterren. Ja? En je hebt de zon en de maan, en iedereen heeft zo zijn eigen uitstraling. Het verschil tussen de zon en de maan is bijvoorbeeld, de zon heeft direct licht. De maan geeft ook licht, maar indirect. En toch is alles geschapen, hoe zegt hij in de Colossense, zijn door hem en tot hem geschapen. Dus allemaal tot eer en glorie van God is dat gemaakt. Alles. Als we bijvoorbeeld over muziek maken ook. Muziek is in feite geschapen door God om hem groot te maken. Ja? Maar je weet het wordt ook natuurlijk op vele manieren juist helemaal niet zo gebruikt. Maar alles wat gemaakt is door God is... om hem te dienen, tot eer van hem, tot zijn glorie en heerlijkheid is dat gemaakt. Nogmaals, hij gebruikt dit allemaal om te praten over onze opstanding, over de opstanding der doden en ons lichaam, hoe dat wezen zal. Dus daarom gebruikt hij dit als voorbeeld. Zien we dat in de natuur ook, daar zit dus verschil tussen de een en de ander. Kijk even met mij een mooi voorbeeld in Matteüs 13 vers 43. Matteüs 13 vers 43... Dan krijgen we daar een kleine, hoe zeg je dat, glimps, blik op. 13 vers 43. Ja, dan zullen de rechtvaardigen, en dan spreekt hij natuurlijk over de rechtvaardigen hier op aarde in het koninkrijk. Maar goed, het gaat wel over de opstand die daar dan is. Blinken gelijk de zon in het koninkrijk hun vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. De rechtvaardigen zullen blinken. En wat doet hij? Hij vergelijkt dit met de zon. En ik geloof werkelijk dat ze zullen blinken. Ja? Want denk aan bijvoorbeeld aan de Heer Jezus. In Matteüs 17, vers 12. Wat gebeurde er met hem? Toen hij daar stond op de berg der verheerlijking. Ja? Matteüs 17, vers 12. Nee, even kijken. Wat zegt hij? Ja, vers 2. Staan ze op die berg en hij werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht, hier, blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. We lazen net ook dat de rechtvaardigen in het koninkrijk, de gelovigen, zullen ook blinken gelijk de zon. En ze zien het hier zo voor hun ogen bij van de Heer Jezus gebeuren. Zijn koninkrijksheerlijkheid geeft heel vast een blik op. Ja, dat is allemaal na de opstanding wat er gebeuren gaat. Dus terug naar handelingen of 1 Korinthe 15. En dan zien wij in vers 42. Dan zegt hij als antwoord eigenlijk. Hoe zullen ze opgewekt worden en met hoedanige lichaam zullen zij komen in vers 35. Dan zegt hij, alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Dus als je kijkt vanaf vers 37 tot en met 41. Wat zien we dan? Dan zien wij dat wij... Wij zullen dan een lichaam hebben wat een heerlijkheid heeft. Ja, dat hebben we net gelezen. Een bepaalde uitstraling heeft. Het zal schijnen, een heerlijkheid. We hebben een glorie. We hebben een lichaam uit vers 39 dat zal functioneren in een omgeving waarin het geplaatst zal zijn. Nou, wij weten, we zullen eenmaal daarheen gaan. Dat kunnen wij met dit lichaam niet. We zullen een lichaam hebben... wat dus schijnt, wat in heerlijkheid is, en we zullen een nieuw lichaam hebben. Ja? Nou, als we in vers 42 vers B zien, of 42 verder gaan lezen, hij zegt dus, alzo zal de opstanding der doden zijn, het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. We zien hier dus, ons lichaam wordt gezaaid. Daar spreekt hij over, dus als wij sterven... Dan op dat moment wordt ons lichaam, nou we weten, het wordt aan de aarde toebetrouwd. Ja? En dat betekent, nou toebetrouwd, dan zeg je dat, maar hup, we hebben het vorige week nog gezien. De kist ging zo 2 meter diep de grond in. Op dat moment werd het lichaam gezaaid. Ja? En dan staat hier, het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Ja, dat is de staat waarin wij nu leven. Hè? We spreken even in algemene zin. Maar als gelovige ook nog steeds. Dat lichaam is natuurlijk nog niet het volmaakte lichaam. Ja? Dus kijk even, als we kijken naar, het wordt gezaaid in verderfelijkheid en het wordt opgewekt in onverderfelijkheid, dan spreekt hij over die opstanding. Ja? Nou, kijk even mee naar Romeinen 8. Vers 19. Nee, 20. Ja. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. He? Wanneer is dat gebeurd? Dat is gebeurd toen Adam en Eva gezondigd hebben en ze werden de hof uitgezet en God heeft dus de vloek uitgesproken. Ja? Dus de schepping ligt onder de vloek, onder de ijdelheid. Ja, dat heeft God gedaan vanwege de ongehoorzaamheid. En daar ligt de schepping nog steeds onder. Maar die vloek wordt opgeheven, dat weten we in de toekomst. Hij zegt maar op hoop, maar gelukkig niet zonder hoop. Vers 21. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En de mensen proberen allemaal zelf uit die dienstbaarheid der verderfenis te komen. En ze proberen allemaal de ouderdom te ontsnappen. Ja? En zo oud mogelijk te worden. Maar we zitten allemaal in die dienstbaarheid van de verderfenis. Dat is eenmaal toen gebeurd. En het was gisteravond even, dan had ik met Jan nog even over. Ja, als je 70 bent, ben je... Nu zeggen we, ja, dan ben je ook jong. Ja, maar de Bijbel zegt, nou, dan ben je al sterk. En ben je 80, dan ben je helemaal, hoor je helemaal bij de sterke natuurlijk, ja. Maar ja, dan heb je het zo ongeveer wel gehad. En misschien, nou, Ruud is nu dat is de oudste onder ons. Bijna, nou, nog geen 80, hè, 75 nog, ja. Maar, oké, okay, 77, kijk eens aan, hè. En nog steeds geen grijze haren. Maar, we gaan 80 naar 90. Nou ja, en dan hoop je dat je dat nog een beetje goed mag beleven. Ja, maar dan hebben we het als mens wel gehad. Omdat we zijn onderworpen aan de verderfenis. Ja, dienstbaarheid der verderfenis. En dat is de staat waarin we leven. En als wij sterven en de aarde ingaan, dan wordt het gezaaid in verderfenis. Ja? Maar, op hoop. Kijk, dat is het punt, want dan gaan we verder. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in waarheidsnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing ons lichaams. Dat verwachten wij nu al, maar we weten het niet. Misschien dat de Heer nu komt, maar als hij niet komt, gaan wij gewoon, worden wij gewoon gezaaid. Ja? Maar op hoop dat het wordt gezaaid in verderfelijkheid, als we terug naar 1 Korinther 15 gaan. Hoe zegt het ook weer? In verderfelijkheid. Maar de verlossing van ons lichaam, dat is als hij ons komt halen, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. En dan komt hij straks, maar daar komen we vandaag niet aan toe, en dan zegt hij later dat we eenmaal de verderfelijkheid, dat we een onverderfelijk lichaam aan zullen doen. Maar goed, dat is duidelijk. Ja? En het wordt gezaaid in oneer. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Dus het wordt gezaaid in oneer. Het is een lichaam wat ja, in feite van zichzelf, van nature, niet in staat is om God te dienen. Ja, wij weten, we hebben natuurlijk de geest gekregen, waardoor wij dat lichaam kunnen overwinnen. Maar dat lichaam van nature, dat is natuurlijk gewoon niks. Daarom, het gaat ook dood, want het loon der zonde is de dood. En het lichaam gaat dus gewoon dood. En het wordt gezaaid in oneer. En de Heer Jezus, of Paulus noemt het ook, dat als de Heer Jezus terugkomt in de Filippenzen, dat hij ons vernederd lichaam zal veranderen. Dus het is een lichaam wat in oneer gezaaid wordt, wat een vernederd lichaam is. Ja? Het is niks. In die zin hadden de heidenen gelijk. Ja, ja, het is niks, nee. Nee, het kan voor God op zich niks betekenen. Dat kan God niet dienen. Ja? Maar, het staat erachter, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. En dat is belangrijk, als we dat zien. Want wij verwachten de verlossing van ons lichaam, maar het is niet zomaar dat we gewoon zijn gered en we sterven. En oké, onze hoop is dat wij hebben een toekomstige hoop bij de Heer en dat we dat nieuwe lichaam krijgen. Nee, het is ook een lichaam in heerlijkheid. Er zit ook het woordje eer in. Daarvoor was het in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Er zit nu een eer in. Wat voor eer? Dat Christus woont in ons, ja, en wij zijn in hem, en wij voor 100% in staat zijn om ter ere van hem te leven dan. Omdat wij dat nieuwe lichaam hebben. En dat is straks in de toekomst. Kijk even mee naar Efeze 3, dat is fenomenaal als je dat leest. Efeze 3 vers 20 en 21. Kijk. Hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat bij bidden of denken, ja, naar de kracht die in ons werkt. Het is een kracht van de opstanding die werkt in ons, in de nieuwe mens. En wanneer doet hij dat? Ja, als wij met dat woord bezig zijn. Ja, en ons plaatsen onder de gehoorzaamheid van dat woord. En hoe meer we daarmee bezig zijn, dan zie je ook, Paulus zegt ook, je hebt in een groot huis heb je houten vaten, zilveren vaten. De een stelt zich meer ter beschikking van de Heer dan de ander. Dus wat je nu investeert in de Heer, dat zal zich vertalen in de heerlijkheid, in de uitstraling, in de glans, die we straks in de heerlijkheid, straks hebben in de eeuwige heerlijkheid. En dan zeg je, kijk, zegt hij, hem zeg ik, zij de heerlijkheid waar? In de gemeente, door Jezus Christus, in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Kijk, dat proeven wij nu al een beetje natuurlijk. Hè? Wij zien nu ook al dat de heerlijkheid van hem in ons woont. Maar ja, het is allemaal nog in dat lichaam. Ja? We hebben aardevaten. De kracht is ook van hem in aardevaten in ons. Maar we nagaan zo meteen, als we dat nieuwe lichaam hebben, een verheerlijk lichaam. Ja? Dat zegt hij ook, het is boven wat wij bidden of denken, die kracht die in ons werkt, maar de heerlijkheid van hem is in de gemeente, door Jezus Christus, wat staat erachter, in alle geslacht tot alle eeuwigheid. Dus straks, ja, zijn heerlijkheid is in ons. Wij worden dus opgewekt in heerlijkheid, in dat lichaam zullen wij de Heere voor de volle 100% zonder eenmaal ook nog te zondigen, hem kunnen dienen en eren. En dat is natuurlijk iets geweldigs. Kijk even mee naar 2 Thessalonicenzen 1. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dat staat wanneer hij zal gekomen zijn. Hè, dus als hij komt. Om verheerlijkt te worden. Waar? In zijn heilige. Dat is in ons. En wonderbaar te worden in allen die geloven. Overmits ons getuigenis onder u is geloofd in die dag. Dus het zal dan zijn als hij komt en we zijn bij hem daar. Dan zal hij in ons verheerlijkt worden. Ja, ons lichaam wordt opgewekt in heerlijkheid. En dan wonderbaar te worden in allen. Hij is dus wonderbaar in ons. Je zou dus in de ander kunnen wij... Ja, hoe zou je het zeggen? Wordt Christus bewonderd in die ander. Dat zullen wij zien. En dat heeft te maken met die uitstraling, met die glans. Ga mee naar 2 Timotheus. 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Dat ben ik vergeten. 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Kijk, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Kijk, we hebben dat nu al in positie. Maar je weet zelf al, kijk maar, we zijn nog niet echt in een verheerlijk lichaam. Ja, dat gaan we krijgen. Maar allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij hebben nu de heerlijkheid Gods. Alleen het is nog niet echt helemaal zichtbaar. Maar straks, in alle eeuwen, is hij in mij en zal hij in mij bewonderd kunnen worden en in u. Nou gaan we naar 2 Timotheus, daar staat ook iets heel moois. 2 vers 10. Hij zegt in vers 9 of in vers 8, ja, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie. Dus wij verkondigen Christus Dit is dezelfde Christus als Petrus verkondigt, maar we verkondigen wel naar het evangelie wat Paulus heeft opgeschreven. Zo maken wij hem nu, de opgestaande Heer Jezus Christus, bekend. Om het welk ik verdrukkingen leid, om die boodschap, om dat evangelie, tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles, om wie? Om de uitverkoren, dat zijn wij. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Hier spreekt hij over onze wandel en trouw aan het evangelie, want zaligheid dat betekent niet alleen dat je gered bent van de eeuwige dood, maar ook van de kracht van de zonde bijvoorbeeld. Je kan overal van gered worden. Maar hij spreekt hier over de zaligheid voor in de toekomst, dat staat daar, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Niet in eeuwige heerlijkheid, want elke gelovige zal in de eeuwige heerlijkheid zijn. Maar in gehoorzaamheid aan Gods woord en aan Paulus, dan komt daar met eeuwige heerlijkheid bij. Dat heeft te maken met ons loon. Ja? En dan zien we gaan naar regeren, maar daar is dus verschil in autoriteit, in posities en in heerlijkheid. De ene heerlijkheid zal groter zijn dan de andere. En dan gaan we terug naar 1 Korinthe 15, dan lezen we over die sterren en de maan en de zon. Ja, de zon, zijn heerlijkheid is groter dan die van de maan. Maar is de heerlijkheid van de maan niet mooi? Ik vind het wel. Want iedereen zal lof hebben van God. Niet alleen de genade Bijbel geloven, niet alleen degene die recht snijden. Iedereen is gered door het geloof in dat feit dat Jezus stierf voor zijn zonden is opgestaan. En of je nou in de genade Bijbelgemeente of in de hervormde gemeente, waar dan ook, komt maakt niet uit. En ze zullen allemaal opgenomen worden. En ze zullen allemaal lof hebben voor God. Iedereen. Maar als het over gehoorzaamheid gaat aan wat aan Gods woord voor ons van vandaag, dan beperkt zich dat tot diegenen die Paulus hebben gevolgd als hun apostel. En dat is waarom Paulus leed. Voor diegenen ja, die hem daarin trouw bleven. En dan zullen zij die zaligheid met eeuwige heerlijkheid hebben. Dat is nog daarbovenop. Nou, kijk. Dus we gaan terug naar 1 Korinthe 15. Maar het wordt sowieso opgewekt in heerlijkheid. En Christus zal in allen wonderbaar worden. In dat nieuwe lichaam straks in de eeuwige heerlijkheid. En dan zien wij, het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Zwakheid, ja, hoezo zwak? Is ons lichaam zwak? Ik heb dat de laatste tijd ook gezegd, Paul, ik ga vroeger naar bed hoor. Ik ga veel te lang naar bed. Want dan, je denkt dat je alles aankomt, maar het lichaam van ons is zwak. Het is nu met tweede aanschijns werken. Adam voor de val had die beperking niet. Hij had dat zweet is aanschijnend niet. Hij was veel sterker en krachtiger dan wij waren. Hij was niet gelimiteerd door moeheid of ziekte of wat dan ook. Wij nu wel. Dus dat lichaam, als wij sterven, je kan sterven door ouderdom. Nou, dat is ook zwak. Ik bedoel, iemand die 80 is, loopt niet hetzelfde als iemand die 20 is. Hè, of het kan door ziekte zijn dat je sterft. Dat heb ik met mijn schoonvader meegemaakt. Het kan uiteindelijk, we sterven allemaal ergens aan, maar we gaan allemaal dood. Het lichaam is gewoon zwak. En we moeten elke avond moeten we slapen een aantal uren, anders houden we het niet vol. Dat zijn wij. Door de zon in dat lichaam, ja. Dus het wordt in die zin gezaaid in die zwakheid, ja. Maar het wordt opgewekt in kracht. Nou, dat weten we. Ja, we krijgen dat nieuwe lichaam. En dan hebben we een volmaakt lichaam, ja. Die niet meer gelimiteerd is door al dat soort dingen, dat is weg. En men wil nu allemaal genezen en weet ik het allemaal niet meer. Maar dat is helemaal, uiteindelijk ga je toch, het blijft het zwakke lichaam. Het gaat toch dood. Ook al ben je, zou je genezen worden, je gaat toch dood. Dus het blijft zwak. Die kracht krijg je pas als je bent opgestaan uit de dood. Dus het wordt sowieso gezaaid in zwakheid. En dan komen we in vers 44. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam Christus dus, tot een levendmakende geest. Ja, zoals wij op aarde zijn gekomen, hebben wij een natuurlijk lichaam. Het is de ziel uiteindelijk, je hebt wel je geest, je eigen geest, maar die is gemaakt om contact met God te hebben. Maar het lichaam wordt bestuurd door onze ziel. Ja, dat is een natuurlijk lichaam. Straks bij de opstanding hebben we een geestelijk lichaam. En denken we aan het lichaam van de Heer Jezus Christus, ja. Maar Adam, dat is niet ook mooi staan. Hij, dat staat in vers 45, is geworden tot een levende ziel. Hoe gebeurde dat? God blies hem de adem in en hij werd een levende ziel. Ja? Een levende ziel. Een natuurlijk lichaam. Nou, en dat is uit het stof der aarde gemaakt. Dat is een fysiek lichaam, ja? En daardoor is het levend. Het wordt bestuurd door ons, door onze ziel. En we hebben natuurlijk nu contact met onze geest door Gods geest. Maar uiteindelijk, beslissingen maken wij in onze ziel. Straks in het geestelijke lichaam zal het een geestelijk lichaam zijn. Hoe het precies eruit ziet, hoe het precies zal zijn, weet ik ook niet. Maar goed, zo staat het hier. Maar, wat we nou zien, en dat wou ik even opschrijven. Dat is wel mooi om te zien. We zien dus eigenlijk, vanaf de verse 42 tot en met 44, wat hebben wij dan? We hebben een, wat voor lichaam? Het is verderfelijk. Verderfelijk. Ja, en dan dat is punt 1. Punt 2. Even kijken. Oneerbaar. Ja, oneer. Oneer. Of oneerbaar. Klinkt wel beter. 3. Zwak. 4. Natuurlijk. Ja? Dat is waarin wij nu leven. Oké, wij hebben natuurlijk Gods geest in ons. Ja? Daardoor kunnen wij... niet dat de zonde in ons gaat overheersen, dat zondige lichaam. Dat hebben we aan Gods geest te danken. Als we dat niet hadden, dan was het een monist. Maar nu, als wij gaan opstaan, dan krijgen wij, hebben wij een onverderfelijk. Ja? Eén. En wat krijgen we nou? Oneerbaar. Een heerlijke, toch? Heerlijk lichaam. 3, een zwak. Een krachtig. Kracht. En 4, een geestelijk. Dat is dus wat er met de opstanding gebeurt met ons, ja? Nou, dat hebben wij nu nog niet. We lijden nog in het lichaam. We zijn nog behept met zonde en met ziekte en noem het allemaal op. En dankzij de genade van God zijn we nu bekrachtigd om dat lichaam toch in bedwang te kunnen hebben. Dat we toch ter ere van hem kunnen leven. Maar toch, zegt Paulus, zo wordt het lichaam, die 4 punten, gaan wij het graf in. Zo worden wij gezaaid, maar zo worden wij opgewekt. Dat is wel een geweldige toekomst van ons. Welke religie, welke godsdienst kan je dat bieden? Ik vind niet één. En daarom is de opstanding de doden zo belangrijk. Iemand die niet gelooft dat Christus lichamelijk is opgestaan uit de dood, kan nooit zalig worden. Hij moet geloven, Christus stierf van mijn zonde en is letterlijk na 3 dagen opgestaan. En wij zullen een lichaam hebben wat hij ook had. En dat heeft die capaciteiten. Nou... Oké, we gaan verder. En in vers 46, maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke. Daarna het geestelijke. Nou ja, dat zie je eigenlijk ook wel. Want als wij geboren worden, ja, dan zijn we ook allemaal natuurlijk, ja. We zijn in zonde geboren. En dan, als we tot geloof komen, komt de geest. Daarna zien we het ook al. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Ja, wij hebben dus de natuur van de eerste mens. De adamitische natuur noemen ze het wel eens. Maar de tweede mens is de Heere uit de hemel. En hier zien wij, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Dan zien we een mens, maar we zien ook God. Ja? Dus we zien hier de godheid van de Heere Jezus Christus. Het is de Heere uit de hemel en dat noemt hij de tweede mens. En Christus kwam dus uit de hemel, ja... God is mens geworden om ons te redden. Om ons zalig te maken. Daarvoor moest hij uit de hemel komen. Geen engel, geen andere schepsels of bedenksels. God zelf is mens geworden. Laten we even naar Filippenzen gaan. Filippenzen 2 vers 6. Die in de gestaltenis God zijn. Wat was dat voor gestaltenis? Hij had de heerlijkheid. De heerlijkheid. Wij derven de heerlijkheid Gods. Hij had de heerlijkheid Gods. Ja? En die heerlijkheid heeft hij verlaten. Heeft hij afgelegd. Ja? Hij heeft het geen roof gehad. Goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Wie kan dan zeggen, ik ben aan de mens gelijk geworden? Dieren niet. Dat moet iemand anders zijn. God is aan de mens. Wie is er buiten de mens? Nou, we hebben de vogels, we hebben de beesten gezien en vissen. Nou ja, de afgoderij, ja, die geloven daarin, dat zij afgoden van hun. Maar hier is iemand mens aan de mens gelijk geworden. De schepper is gelijk aan zijn schepsel geworden. Waarom? Om ons te kunnen redden. Daarom is hij uit de hemel gekomen en in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Zie je? Vernederd. In het vernederde lichaam gekomen in feite. En gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Zie je? Hij is gehoorzaam tot de dood des kruises. Daarom is hij gekomen om ons te redden vanuit de hemel. Dat is dus de eerste mens, of is de uit de aarde, dat is Adam. En dat zijn wij. En de tweede mens is de Heere uit de hemel. Ik wil even met jullie in Johannes. Want daar zegt hij dus dat hij uit de hemel is nedergedaald. Johannes 6. En ja, die teksten worden natuurlijk vaak verkeerd gebruikt. Om te, ja, vooral door de katholieke kerk om te leren over dat eten van het lichaam en het drinken van zijn bloed. Omdat hij dat zo zegt. Maar hij bedoelt dat natuurlijk niet in die zin. Dat heeft te maken met geloof. Maar in Johannes 6 vers 32 zegt de Heer Jezus tegen hun: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is Hij die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. En zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal geenszins dorsten. Kijk vers 38, want ik ben uit de hemel nedergedaald. Zie, hij zegt elke keer, ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. Laatst net in Filippenzen 2, hij is gekomen in gehoorzaamheid tot de dood des kruises. Wat voor gehoorzaamheid was dat? Het was de wil van de Vader, dat zien we hier ook staan. En, even kijken, oh ja, vers 42, nee, 41. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij ze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou, ze moeten natuurlijk geloven in hem. En dan zegt hij in vers 47 ook: hij is uit de hemel nedergedaald. Toen hadden jullie dat manna en ik ben het levende brood. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Nou ja, zo kan je het hele stuk doorgaan waar hij daarover spreekt. Ik wil nog even met jullie naar vers 58. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Kijk, zie je? Dus als we terug naar 1 Korinthe 15 gaan en hij zegt: de eerste mens is uit de aarde, de tweede mens is de Heer uit de hemel, is de Heer die uit de hemel is nedergedaald. En hij is het levende brood, dat wordt hij voor Israël natuurlijk. Maar Paulus is degene die ook diezelfde Heer heeft verkondigd, die uit de hemel is nedergedaald. Ja? Hij is de Heer uit de hemel. Hij is God die mens geworden is om ons te kunnen redden. Israël en ons wij, en ook wij. En dan vers 48, hoe dalig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. Oké, zoals Adam was, zo zijn wij natuurlijk ook. Maar hoe danig de hemels is, zo zijn ook de hemelse. Wat zijn wij? Wij zijn gezet in de hemel. Ja? Wij zijn hemels. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben. Nou, gelijkerwijs, dat is zo. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Zie je dat hier staat? Dat is een garantie. Een zekerheid. Niet misschien. Nee. Precies zo zeker als het is dat wij het beeld van de hemels, van de aardse gedragen hebben, van Adam, en we weten allemaal dat dat zo is, gelijkerwijs, ja, zullen wij exact hetzelfde ook het beeld van de hemels dragen. Van onze Heer Jezus Christus. Wij zullen hem gelijk zijn. Laten we even naar Filippenzen 3 vers 20 gaan. En dan nog naar 2 Korinthe 5 en dan stoppen wij. Maar Filippenzen 3. Vers 20, kijk, wij zullen het beeld van de hemelse dragen, want onze wandel is, er staat niet, zal eenmaal zijn in de hemelen. Onze wandel is nu reeds in de hemelen, ja? Daarom bedenkt ook de dingen die boven zijn. Mensen, we kunnen echt, we hebben geen probleem om onze tijd te vullen en onze hersens met wat hier op aarde gebeurt, want er wordt ermee, als in Amerika de president zijn teen stoot, dan in 1 seconde weet heel Nederland het hier. Ik bedoel, het is allemaal de grootste flauwekul. Overal worden wij mee volgepropt en vermaakt. Geen probleem. Het is lekker, kom je thuis, even zitten hoor. Klik, even voor de buis. En dan word je weer volgegoten met wat? Ja, dus Paulus zegt, nee, bedenk de dingen die boven zijn. Want wat je hier ziet is allemaal, het gaat om dingen die boven zijn. Want dat is onze wandel, daar woon ik. Van de waarheid wij ook de zalig maken, verwachten namelijk de Heer Jezus Christus. Daar heb je het weer, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Paulus roept ons ook op, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Dat heeft natuurlijk met ons gedrag en ons doen en laten te maken. En ons denken. Want wij zijn natuurlijk in dat vernederde lichaam, met dat zondig lichaam. En dat trekt het eerst naar de dingen wat de wereld biedt. Want wij zijn nou eenmaal nog, wij zijn wel in Christus, maar de adamitische natuur, die we van Adam geërfd hebben, die zit ook nog steeds in ons. Maar zie het, in de toekomst, wij zullen veranderd worden, dat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Zie je dat hij dat wordt opgewekt in heerlijkheid? Naar de werking waardoor hij ook alle dingen in zichzelf kon onderwerpen. Hij onderwerpt al die dingen, al die overleden, machten en krachten, alles in de hemel op de aarde wordt aan hem onderworpen. Hij heeft aan hem is gegeven alle macht en krachten. Daarmee worden wij ook veranderd naar zijn lichaam. Nou, laatste tekst, 2 Korinther 5. Mensen, dit is toekomst voor ons. Maar onze wandel is in de hemel. Maar wij hebben de verwachting. Wij weten zeker dat hoe het ook in deze tijd gaat, wat je ook meemaakt in je leven, uiteindelijk hebben we allemaal die toekomst. En 2 Korinther 5 leert, want wij weten, zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook, hier staat het ook, wij zuchten, wij ook in deze tabernakel, in dit lichaam, zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Ik weet dat ik heb een gebouw van God in de hemel, dat staat daar, ja? Ik krijg dat nieuwe lichaam, dat is gewoon mijn hoop, mijn verwachting. En zolang ik nog leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God inderdaad, maar dat lichaam wat dan problemen oplevert, de zonde, de ziekte, allerlei andere dingen, ja? Ja, het wordt eenmaal afgebroken, maar uiteindelijk, we weten, daar blijft het voor ons niet bij. Want wij zullen opstaan uit het graf. En we hebben een huis niet met handen gemaakt. Maar wat staat hier? Eeuwig in de hemel. Dus als u zich afvraagt, waar is mijn toekomst straks? In de hemelen? Ja, maar sommigen denken, ja, maar dan gaan we weer met de Heer Jezus gaan. Nee, wat staat hier? Eeuwig, waar? In de hemelen. Zometeen hebben we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Onze toekomst is voor eeuwig in hemelen. Dat wil niet zeggen, dat geloof ik, dat ik niet op de straten van goud in Jeruzalem zou kunnen wandelen. Want ja, je weet niet hoe dat gaat. Maar Christus woont op aarde, daar zal hij regeren. En wij zijn in Christus, ja. En wij hebben toch een gemeenschap en een relatie met hem. Zoals wij nu ook een relatie met hem hebben, terwijl hij daar is. Wij zullen deel maken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar uiteindelijk, onze plek is voor eeuwig in de hemelen. En wij wachten tot wij worden overkleed. Ja, 6:3, zo ook wij bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, in dit lichaam, zuchten, bezwaard zijn. Ja, waarom? Vanwege, het is aan de ijdelheid onderworpen door de verderfenis, ja. Dienstbaarheid der verderfenis, vanaf Genesis. Namaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Oké, de volgende keer gaan we zien dat dat zal zijn als wij sterven. Oké, dan zullen we opstaan uit de dood, maar leven wij nog, dan zal het in een punt destijds zullen wij veranderd worden. En dan zal het verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen. Dat is onze hoop, broeders en zusters. En misschien is het zo meteen. En niet misschien vandaag en anders morgen. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor die geweldige hoop die we hebben. In Christus Jezus onze Heer. Hij is opgestaan, Vader. Als hij niet was opgestaan uit de dood, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Dan hadden we geen hoop, dan hadden we helemaal niks. En nu hebben we de boodschap van genade. We weten onze toekomst. We weten waar onze plek is. En we weten waar onze verlosser is. Hij woont in ons hart. En we weten ook, eenmaal zullen we u zien. En dat is ook ons verlangen, Vader. Dat we eenmaal dat nieuwe lichaam hebben. Maar ook in de eeuwige heerlijkheid bij u zullen zijn. En daar dank ik u voor, Vader, voor deze genade. Niet omdat wij het verdiend hebben. Maar dankzij uw grote liefde en genade. In Jezus' naam, ons Heer en Heiland. Amen.